Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen om met elkaar te zingen uit Psalm 39 en daarvan het 8e zangvers. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer, en daar ik schreiend u mijn leed vertoon, ik die bij u als vreemdeling verkeer, en hier gelijk mijn vaders woon, ai, wend uw hand en plagen van mij af, verkwik mij eer ik daal in het graf. Dat is het 8e zangvers van Psalm 39. u zou worden voorgelezen uit het boek der psalmen. En daarvan nader psalm 120. Maar lezen wij eerst de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We hebben u genoemd te lezen uit het boek der psalmen en daarvan psalm 120. Een lied Hamaalot. Ik heb tot den Heere geroepen in mijn benauwdheid, en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Wat zal u de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij u toevoegen? Scherpe pijlen eens machtige, met schaders gloeiende jeneverkolen. O wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesig, dat ik in de tenten Kedars wone. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, en wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 119, vers 10 en 14. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier binnen. En het 14e och dat ik klaar en onderscheiden mag. 10 en 14 van Psalm 119. Geleerde, wanneer we deze psalm hebben te kijken, dan kun je wel denken dat deze man, de dichter, hij wordt niet genoemd met name als een aangeschoten vogel is. En dan zouden we kunnen zeggen, wanneer we dan het herleiden uit het dierbare woord, dat hier pijlen op hem afgeschoten zijn, welk hier naar zijn hart wel diep doorbonten en treffen, dan kun je ook aan dat zuchten merken. Maar wanneer gij dan bij de andere psalmen daarin gelijkluidend dan weet wat er in het hart van het leven van dat volk kan zijn, dan zie je wel dat er aan zuchten niet vreemd te wezen. Het is een volk van zuchten en van klagen, medegemaal. En dat heeft de reden, dat heeft de reden wanneer we niet kijken dus dan naar hetgeen wat er dus dan bij God te vinden is, welke zijn kerk en volk hier op de aarde dan zo goed is. Maar het heeft zijn reden. Ja, door de zonde natuurlijk kunnen we dan zeggen wel, maar ook zo wat er in het hart en het leven dus aan ervaring van die zonde zijn, maar ook wat wij aan mensen meemaken hier in het leven. Dus wanneer we de kenwoorden of de motiefwoorden vinden hiervan, dat je zegt, kijk, er is iemand in angst, er is iemand in nood, er is iemand die in gebeten te zijn en iemand die aan het klagen is, wat wij dus dan denken, waarom is dat dan? Nou ja, er worden pijlen op hem afgeschoten, zeggen we dan. En die raken diep. En dan kun je ook zeggen, van wie zijn ze dan? En worden ze dan met name niet genoemd? Dan kunnen we dan zeggen, kijk natuurlijk ook wel, ze zijn er altijd voor de vorsten thuis, er is maar... Er worden ook de bepaalde volkeren genoemd. En dan worden dan eigenlijk dan geassocieerd met die volkermensen, wanneer het over Mezer en Keter niet te gaat. En daarbij dan, net te denken, waaraan dat hij heeft te lijden, dan kun je zeggen, dat is dan de smart die je veroorzaakt door de laster. Staat boven mijn Bijbeltje ook trouwens, gebed tegen laster. Die pijlen van laster die diep ingaan en die je moet, dan gaat het over mensen die besproken en belasterd worden. En als ik daar dan over gaat denken, dan zeg je, komt in één keer heel dichtbij. Want het is natuurlijk ook helemaal niet oud wat er aan de hand hebt te zijn, wanneer er dus dan van deze dingen sprake is. Nou, er gaan wat mensen over de tong. Al of niet gehoord over die dingen die dan gezegd zijn, of het nou waar hebt te zijn of dat het niet waar hebt te zijn. Dan kun je dus dan zeggen, kijk dan, hier wordt het gezegd, het is bedrog. Vaak is dat zo, hè? Het is vaak bedrog. De goede dingen die er zijn, kunnen ook verdraaid worden natuurlijk. Het wordt mooier gemaakt dan dat het in werkelijkheid is. Dat is ook bedrog. Maar altijd nog over mooie dingen. Welke dan gezegd zijn, welke goed te wezen. Maar wanneer het is dat er een brede uitmerking van dingen is die dan kwaad te zijn, dan kun je zeggen, er komt de last erbij. En dat zonder reden natuurlijk, want er is geen reden toe. Of je moet naar je eigen kijken natuurlijk. Dat je zegt, kijk eens, ik klaag niet alleen om wat de mensen dan van mij zeggen of doen, maar ook over wat ik werkelijk ben. Wat ik dan aan het dekken te hebben, dan kan je dan zeggen, nou ja, al is het dan niet waar wat ze zeggen, herken ik het wel, want er is alles in het hart wat niet goed is. En als je dan nou zonder kon buigen en dat je het eens kon toestemmen, dat je zegt, ja, het is nog veel erger dat het is gezegd. Terwijl dat het eigenlijk helemaal niet waar is wat er gezegd wordt. Nou ja, dan komt dat woord van die lasten, daar komt dat spot erbij. Wanneer ik dan zo die kenwoorden probeer te denken, dat spotten, wat er dan gedaan wordt, en dat hatelijke, dat het dan in te vinden is, en die vijandschap die er in te ervaren is. Nou, dat zijn dan scherpe pijlen, welke hier in het hart boren. De beste mens te kwetsen wanneer het over zulke dingen gaat. Nou ja, dat kan David wel zeggen in Psalm 42. Wanneer hij dus dan die lastering hoort. En wanneer die spotters er dan zijn. En die zeggen, kijk dan eens, dat is nou de man. Of dat is nou die vrouw. Waarvan ze zeiden of waarvan ze dachten. Nou, dat hij God vreest of het goede doet. Niks van waar hoor, niks van waar.
En dan moet je kijken dan, ja, hoe het met hem af gaat lopen. En als het dan zo keert dan, ja, dan in het spotten. En dan ook dat doet klagen. En zoals David dan in Psalm 42 te kennen. Daar zie je dan wel dat gebed op te reizen. Dat is bij deze man.
Ik meen dat Calvijn zelf ook David daarbij noteert. Ik weet het niet. Liederen Hamalot. Hamalot. Het is de pelgrim.
Pelgrim die dan ja, op weg naar Kanaan of naar Jeruzalem is. Ja, die op de tijd van de hoge feesten dan vergaderd worden. Daar in tijden, Tom, wat God gesteerd heeft.
Nou, de vrome dus. En dan in de goede zin. Je kunt vrome ook een beetje in het negatieve zien. Hè? Daar moet je ook voor oppassen dat dat niet zo is. Dat je zegt, nou ja, vroom gedoe.
Nee, de echte vroomheid, die mag genoemd worden. Daar zit die vreze Gods in. Die echte vroomheid, die wandelt godzalig en die wandelt oprecht. De echte vroomheid, die komt van God. Die heeft God geleerd. Dat betekent dus dan dat hij daar ja, het beeld heeft opgericht en dat hij daar zijn werk in toont, die vroomheid.
Daar kun je gerust over vroomheid praten, maar omdat er dus dan zoveel nadoen is, dan zeggen wij, nou, die doet ook vroom, hoor. Nou, die doet net als de kinderen gods, maar hij is niet, hoor, dat doet iets maar na. Vermaaktheid, dat is dan eigenlijk dan weer in de slechte zin, die vroomheid.
Nou ja, als die echte vroomheid er is, dan kun je ook denken dat de mensen in de strijd te komen. Dat je denkt, daar komt ook mee gespot te worden. Want wanneer dus dan niet de echte vroomheid is, dan zou je kunnen zeggen, nou, ik spot niet.
Je kunt wel tegen je zeggen van, nou, kijk het maar eens na. Maar je gaat er niet mee spotten, dat doe je niet.
Maar als er dan, ja, de echte vroomheid is, dan zie je wel dat er overal echt tegen mee gespot gaat worden. Want dan wordt iets gezien en wat er eigenlijk dan in de wereld niet is en wat er bij de mensen niet te vinden is. En dan is de beste manier om er maar mee te gespotten.
Nou, dat zijn bij Gods kinderen gewoon. Maar ja, het zijn wel pijlen natuurlijk.
Het doet wel zeer. Trouwens, dat kan ook dan wel in het profane leven pezen. Wanneer het is dat je oprecht uit je wandel gaat. En dat je dan ja, ook je zaken waarneemt. En dat je ook zegt, ik ga naar de kerk en zo. Terwijl het je eigen nergens vooruit hebt te geven. Dan kan het ook zijn dat ze met je spotten. Want we zitten in een spottende wereld. En heeft die tong, zoals Jacobus beschrijft, die heeft een kwade tong te wezen. Het is net als een schip dat een roer heeft en wat dan door de kleine lid dan wordt omgebend.
Zo worden wat woorden verdraaid. Nou, gewoon ook al wel dat je zegt van nou ja, er zijn zieken, pas er waren weer zieken en dan wordt er weer een uitslag gegeven en het begint hier en het eindigt daar. Nou, dan is dat een groot verschil. Dus dan moet je ook eigenlijk niet zo naar luisteren altijd, naar wat er gezegd wordt. Dan kun je beter naar iemand toe gaan en zeggen, is dat zo, is dat waar? Ik heb dit of dat gehoord, maar ik kom eventjes vragen of dat ook waar is. Dat is veel beter. Nou ja, dan kom je er ook achter wat dan soms waar is. Of hij moet het zelf verbergen wat waar is.
Maar bij de kinderen gods, bij de kinderen gods, die zijn eerlijk gemaakt en die zijn waar. En je hebt daar ook van te zeggen van wie het niet heeft, dat is van God. En je weet ook daar waar het geschiet, waar het ook gebeurd is.
Ja, je kunt van alles dan wel beleven, maar
hier heeft God daar daden gesproken wat hier tot mijn zaligheid is.
De kinderen Gods. Nou, die is hier aan het woord natuurlijk. In de psalmen vind je dat steeds terug. En ook net als ik de andere psalmen heb op te geven, daar kun je het allemaal weer terugvinden. Dat is van ene geest. Van ene taal. Dat is allemaal gelijk. Wanneer ik dus dan zeg, kijk, ja, nou, ik stop met het boek van de psalmen. En ik begin met opwekkingsliederen, geestelijke liederen. Want in die psalmen, ja, dat is al zo oud. En,
Ja, het is wel authentiek natuurlijk, maar dat is als oud, dat doen we nou niet meer. Wij hebben nou onze geestelijke liederen, opwekkingsliederen, nieuwe liederen. Wij zijn hoogverlicht. Nee, natuurlijk niet. Dat is allemaal door diezelfde geest geleerd. In welke tijd dat het ook is. In welke tijd dat ook te wezen is. Die Bijbel is altijd actueel. Die heeft voor alle tijden beschreven te wezen. Het gaat over hetzelfde werk. Nou, dan zie je de geest der profetie. Worden dus dan ook vaak die psalmen aangehaald in het Nieuwe Testament. En die worden dan ook nu nog geciteerd door de leraars. En welke dus dan putten uit het woord van God wanneer ze prediken. Dus het is gegrond, de uitspraken gegrond. En dan betreft het hier dus dan het zielenleven. Want wanneer het over het zielenleven gaat, dan gaat het dus waar dat die pijl dus dat diep in hebt te boren. Dat je het hart van Gods kinderen ziet. En wanneer ze daar zo zuchten en zoveel klagen over wat zij dus dan meemaken. Maar niet zoals dat het van de borg is. Maar wel zoals het bij de borg is. Maar niet gelijk. Want de borg dan, die heeft daar aan het kruis geleden. En die heeft daar aan het kruis gestreden. En toen heeft hij daar in zijn hart laten kijken, toen die pijlen van spot in hem boorden. Dus niet alleen de spies en de nagels in zijn handen, maar ook die priemen, de bijten, de pijnen van die spot van de mensen, welke dan om dat kruis stonden. Nou, de cirkel wordt wijd. De Joden en Grieken, of de, nou ja, de Romeinen, liever gezegd. Nou ja, dan in die tijd staan er omheen. Tot zulke grote wijde kreeg dat de tijd van het leven is waren, waar ik nou dan in de tijd van het eind van de wereld gekomen is nog. De kruisigers van Christus met de zonde die ik dan dagelijks doe. Christus dan, die heeft die verstoten geweest, verlaten geweest, eenzaam geweest, in donkere nacht geweest. En die heeft geklaagd daar aan het kruis. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Verstoten van iedereen, eenzaam. Als ik dan in die psalmen heb te kijken, wat hier dan van David geprofeteerd is door de geest, de profetie, ten opzichte van het leven, die man van smarten. Maar dat is dan hier ook zo het geval bij de kerk, de gemeente Gods. Zij worden genegeerd. Zij worden veracht. Zij worden besproken. Zij worden belasterd. Men draait er de nek voor om. En men keert zich er vanaf. En als ze de kans krijgt, dan leggen we ze onder de voeten. En dan vertreden we ze. En als we nog meer ruimte krijgen, dan kruisigen we ze. En dan zeggen we weg ermee. Net als de borg. Dus als je hier dus dan kijkt, dan heeft deze dichter die heeft iets van de borg. Kernwoorden, eenzaam, vreemdeling zijn, bespot worden, belasterd worden, smaadheid dragende, verachting, uitgestoten en niet bijgerekend. Zie je wel dat ze heel veel van de borg hebben. Van Christus, de gemeente. Ook in die wereld. Ja, als ik daar nou net in de consistorie ben en ik krijg van de week een brief. Of wij in de gebeden dus dan willen denken. Ter openstelling van de zondag. De winkels. Nou ja, dat denk ik. Net heb ik daar nou, waarom heb ik er nou niet voor gebeden? Nou, ik zeg wel dat er natuurlijk voor te bidden is en ik bid er ook wel voor. Nou, dat valt mij eigenlijk op. Dan zeg je, nou ja, als je, dan zeg je, hij bidt weer lang. Stop er nou maar mee met dat bidden. En dan over die zondag, de eredienst en de wat er dan allemaal te gebeuren heeft, dan zeg ik eigenlijk dan, ja, daar wordt God mee gelasterd natuurlijk.
Moet je daar dan niet voor bidden?
Maar ik denk eigenlijk dan zo moeilijk, want de zondag wordt al zo bespottelijk gemaakt. Niet alleen omdat die winkels die daar overal eigenlijk toch al open zijn. Maar ik denk eigenlijk dan soms door ons. Ik zat te denken vanmorgen dat de dominees van boven Nederland naar onder Nederland crossen met de auto. Vliegend evangelie noemen ze dat. Vroeger de oude. Ja, dan denk ik, wat heeft dan dat gebed nog voor kracht? Als je ziet allemaal wat wij op zondag nou doen. Wat heeft dat nou allemaal nog voor kracht eigenlijk? Als ik nou vraag voor dat. En hij dan denkt dat juist tegen die donkere hemel en die zwartheid van dit zonde bestaande mensenkinderen het licht schijnt. Dan denk ik, gaat nog veel donkerder worden. Het gaat nog veel donkerder worden. Het gaat stikdonkere nacht worden. Want de Heer heeft gezegd dat hij bij middernacht terugkomt. Bij middernacht terugkomt. En als ik dan zegt, Heer Jezus, kom haastelijk, dan denk ik, dan hoort dit er natuurlijk ook al bij. Want de zonde, de maat van de zonde moet volgemaakt worden. En dan denk ik eigenlijk toch, wat een verschrikkelijke gemeenteraad hebben we toch. Ja. En ik denk, als ze dan horen dat wij zeggen, nou ja, die verschrikkelijke gemeenteraad, daar gaat ook niet voor veel van uit. Als ik nou denk, ja, we krijgen nou een klein beetje liefde ervoor, dan zeggen ze, hey, daar in die oud-gereformeerde kerk, daar hebben ze nog, daar bidden ze nog voor ons. En dan gooien ze ons niet aan de kant. Dat doen wij nou wel. Wij gooien nou die kerkmensen aan de kant met die zondag. Maar dan zeggen die mensen, gooi ons niet aan de kant. Die bidden er nog voor. Het zou nog wel kunnen wezen dat je zegt, nou die oud-gereformeerde, daar gaat nog wel wat van uit. Dat ze dat in het, hebben u het gehoord, toen u nog wethouder was, u had ook aan de kant gezet. En dan ook verstoten, nou zoek het maar uit. Hier een paar centen, zoek het maar uit. Kijk maar weer dat je aan de bak komt. En alles wat je gedaan hebt, dat is nou aan de kant. Mooi, wij hebben gewonnen. Maar u zegt, u bidt ervoor. Want u had de gemeente lief. Daar arbeidt u voor. Ook die mensen die dus dan van leefbaar onleefbaar maakt in Krimpen. Maar menen we dat nou echt wel? Als dat zo is, wanneer dan die festiviteiten hier dus dan beginnen. Wielerrondes gehoord worden. Het echoot van de beatmuziek. Menen we dat dan? Ja, die schuld. Die schuld hier ligt bij ons. Hey, was die man vroeger ook niet oud gereformeerd? En kwam die toen ook niet daar bij het overeerwaarde heer Paul vandaan? Of heeft die dominee Mieris ook nog gekend? Ja, oh, die kwam vroeger ook in de kerk. Het is toch wat, dat je zo ver komt. Ja, maar hoe ver ben ik dan? Toch wel. Ja, de zondag eerbiedigen. Laten we dat de Heere nou niet ontnemen. Heere, geeft het nog dat we het nog maar gaan doen. Hier in Krimpen. Nog in alle rust en vrede samenkomen. Zou u nog een geborgenheid willen geven en een plekje hier onder de hemel. Waarin dit heiligdom vervuld wordt met u.
genade, barmhartigheid, kennis, nabijheid, aanwezigheid, ontmoeting. Ja, je kunt toch slecht geloven dat het daar in de zalen van de duivel te vinden is. Zou u er nog veel willen trekken uit die duisternis, uit die... Zou u nog een omwenteling geven willen in de harten? Zou u nog mensen willen bekeren? Ook in de gemeenteraad, bij de wethouders, bij degene die de troon omringen en bij de troon, in de Tweede Kamers, Provinciale Staten. Zou u het nog willen doen? Geloof het zelf nog? Kan toch nog wel? Kan toch zeker nog wel bij u? Heere, geeft het nog. Geeft het nog alsjeblieft. Maar leeft het ook bij u? Leeft het ook bij ons? De zondag, de eredienst, de eerbiediging daarvan. Leeft dat nog? Ja, u leeft ook. Maar anders zijn we net zo ver eigenlijk. Ik denk soms wel eens erger. Dat maakt het hier eigenlijk soms zo moeilijk. Moet kijken hoe wij met de dag des Heren spotten. Wat we daar allemaal doen. Hoe we die inrichten. Het is toch wat? Moeten die mensen van de gemeenteraad en van die partijen daar groos of jaloers op zijn? Durf haast niet meer te praten. Maar goed, wij vragen er wel voor. Vraag de tekstwoorden uit 5e vers. O wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesach. Dat ik in de tenten Kedars woon. We willen daarbij stilstaan bij ons vreemdelingschap. En in de tweede plaats van de ondervonden vijandschap. En in de derde plaats van het zelfbeklag. In de eerste gedachte, de vreemdeling, terwijl ik een vreemdeling ben in Mesach. En woon in de tenten van Kedar. Ons vreemdelingschap. En in het tweede de vijandschap, die dan ondervonden worden door de inleiding genoemde laster. En in de derde plaats het klagen over zichzelf. O wee mij is een klacht waarmee hij zichzelf beklaagt in dit vreemdelingschap. Geliefde, wanneer wij hier dan op de aarde te gaan, dan zul je echt wel ergens vreemd kunnen voelen. En wanneer het is dat ik in een kerk heb te gaan waar het is dat je zegt de waarheid is er niet, dan voel ik mij daar erg vreemd, dan zou ik daar niet kunnen wezen. Maar als het dan in die wereld er te zijn, en ik heb hier dus dan de street en de straten, de dorpen te zien, en het kan ook wel wezen dat ik hier dus dan zelf eigenlijk dan heel opmerkelijk heb te kijken dat er zoveel mensen zijn die buitenlanders zijn, die zijn als vreemdeling hier in Nederland. Maar dan, ja, aan die mensen te denken en hun cultuur te denken, dan denken ze komen van ver weg en ik kan het ook zien wanneer ik aan de gelaat en de wandel en ook de cultuur, welke ik dan heb te bekijken, dan zeg ik, het is veel anders dan een echte Hollander doet. En als die mensen hier dus dan zijn ze hier dus als vreemdeling in Nederland. Maar dan, ja, in die steden te komen en ik kom in het centrum en dan zie ik ook wel dat ik zelf dan als het waar dus dan als een vreemdeling in mijn eigen land zou kunnen zijn. Wanneer ik daar heb te gevoelen dat de mensen andere talen te spreken en uit alle andere naties komen, daar ben ik dan in mijn eigen land als het waar dus de vreemdeling en welke dan in die stad als het waar dat ook beleeft. Je zou het ook op je werk kunnen hebben als je dan solliciteert en je komt voor het eerst.
dan op je werk en je omgeving. Dan is dat allemaal vreemd. En dan is het toch ook wel bijzonder dat de mensen zijn welke je dan over je ontfermen en welke je opkomen nemen in het werk en welke je dus dan ook daar de steur in geven. Dan zie je wel dat je vreemdeling als het ware dus dan ergens bent. Waar je opgenomen wordt. Zo zou het ook in de kerk kunnen wezen. Hè? Als hier iemand komt die niet eigen is met krimpen. En welke hier dus dan als een passant te zijn. En welke te gasten te wezen. Dan zou je dus dan kunnen noemen. Dat er dus dan in de kerk is. Waar dus dan de samenhorigheid is. Ja, om iemand op te nemen. En welke je dan met vriendelijkheid hebt ontvangen. En welke hier plaats op af te staan. En welke hier in de kerk dus dan opgenomen hebt te worden. Wanneer het er gaat en je zegt, je bent onder het woord. Onder het woord van God. Nou, dan zou het kunnen zijn dat iemand zich daar ook vreemd in voelt en niet opgenomen. Wanneer het er gaat over dat wat wij zouden kunnen verstaan ten opzichte van het vreemdelingschap dat hier op de aarde hebt te zijn. Waarmee je dus dan met je... Wat voor voorbeelden is het waar dus dan ook wel kan beleven dat je zelf onprettig bent, voelt wanneer je in de vreemde te verkeren en ook als vreemde wordt gehouden. Nou ja, als je dan bijkijkt de psalm, de dichter dan, staat er eigenlijk voor het vreemdingschap ergens te zijn, zoals het hier gezegd wordt, in het meester en dan in tenten verketerd te wonen, waarvan het dan ook nagegaan moet worden of dit ook werkelijk zo is. Maar je kunt wel denken aan de beleving die er heeft, dat hij als dus dan aan iemand dan, ja, als iemand ergens verkeert, waarmee het is dat hij vreemdelingschap hebt te beleven. U zou misschien al gelijk doortrekken, als ik met u een gesprek zou kunnen gaan, dan zegt u, dominee, u gaat er natuurlijk op aan, ja, om te zeggen dat Gods kerk op de aarde in het land zijn de vreemdelingskappen te zijn. En dat deze wereld die in de poos hebt te liggen, dat die wereld, ja, op vijands grondgebied hebt te wezen. Dus wanneer ik hier op de aarde heb te zijn en ik sta dan in krimpen en ik hoor dus dat deze verheidens en dat hier dus de christelijke normen worden achtergelaten en dat we niet meer rekening houden met de wet van God. Dat je dus dan eigenlijk dan kan denken, dat is zoals de Bijbel ook het gezegd heeft. Het is hier beneden niet. Ja, natuurlijk is het een groot voorrecht wanneer we onder de christelijke koningen mogen optrekken. En dat het land de gekerstende is. En dat hier het woord van het evangelie gepredikt te worden. Dat het nog niet wordt weggenomen. Dat is een groot voorrecht. Tuurlijk. Maar als u dan door gaat trekken, dan zegt u natuurlijk dan, ja, de mens die kinderen welke God hebben te vrezen, die hebben hier een thuis niet. En die hebben deze wereld dus als vreemdeling en bijwoner te verkeren. Dominee, neemt bij de apostel Paulus, die heeft het pas nog gelezen, wat er in Romeinen 11 geschreven staat, dat hier dus dan Abraham, ja, in het land waarin hij woont als vreemdeling, en weg heeft dan een huis. Stad die fundamenten heeft. Dus dat is iets wat we zeker moeten onthouden. Wanneer we het dan ook in de christelijke gemeente te verkeren. Eigenlijk dan moet u zeggen. Luister naar het volk. Wat hier dus dan genoemd is. Gods volk. En die hier dus als vreemdelingen te kijken. Maar om het daar nou daarmee eens te wezen. Dat is nog wat anders. Want anders hoeft u niet te klagen. Zoals het hier dus staat. Ja, in de heilige schrift. Waarin het hart van deze man is blootgelegd. Dat hij dus dan als vreemdeling hier te verkeren. Nou ja. Voor het vreemdeling. Staat dan eigenlijk dan. Voor een andere natie, nationaliteit, zou kunnen zeggen, wanneer we op politiek terrein en dan in te wezen. Nou, ik begreep me daar eigenlijk niet zo. Daar hebt u misschien mij ook wel eer gemist, de vergadering, die dus dan was, dus waarschijnlijk heb ik moeten preken, maar het is dan wel waar, dat ik dan in mijn roeping heb te verstaan, dat een dominee, een predikant niet moet ingewikkeld zijn, met politieke zaken, die moet hier eens moet preken het woord van God en van het koninkrijk der hemelen. En het is best wel waar dat wij dus de getuigenis moeten geven tot in de raadzalen toe en waar dan ook. Van de christelijke principes. Maar dat het zeker is dat de dominee zich op al die vergaderingen niet hoeft te tonen. Want hij moet daar en voor dat andere koninkrijk staan, welk is? Van de Vader die het aan Christus gegeven heeft. Dus nou weet u dat ook weer. Waarom ik absent was en het niet gezegd heeft. Maar dan, dan de zaak mee aan heb te gaan, dan zie ik wel dat het volk van God hier dan een ander volk heb te wezen en dat dan door negen volk is geworden, zelfs ook in Israël, dat het is dat volk van God, dat is van een andere taal en van een andere natie en van een ander begrip als dat in de natuur hebt te wezen, zoals het wel in de inrichting van de zaken gedaan moet worden, wanneer ik zeg, de Heer heeft koningen gesteld op de troon en de heerders gesteld heeft op de troon, maar het gaat hier dus dan om dat koninkrijk van God. Nou ja, dat is dan verschillend, en toch ook weer niet zoveel verschillend, dat je dus dan, wanneer ik hier van een koning spreek, dus maar dus dan zegt, nou ja, dat hangt er maar bij. Nee, het is een afspiegeling van het koningschap van de Heer Jezus Christus. En het is zeker dan ook daarvan, ja, volk, dat is het volk van God. Nou, dat durf ik soms niet meer te zeggen, omdat er mensen een hekel aan krijgen. Alles is volk tegenwoordig. Alles is tegenwoordig volk van God. Nou ja, als het echt zo is, dan hoef je echt niet veel naar over te doen. Maar omdat er dus dan tegenwoordig alles van het volk van God op te wezen, dan krijg je er een klein beetje de bedenkingen van. Want ja, dat is gewoon niet zo dat iedereen dan volk van God op te zijn. Dan bedoel je toch zeker de echte kinderen Gods. Nou, het volk van God, dat is dus dan, nou ja, dan zeggen ze wel eens dan in de jeugd, jonge mensen beginnen ze weer over het volk. Nou ja, het volk, ja, nou ja, daar krijgt een beetje een afkeer van, want als je ermee te maken hebt, dan zeg je, nou, maar het is toch echt waar, dat de Heer een volk heeft, en dat is het volk van God, en die is in het midden van de volkeren zijn volk, net als Israël, of Israël het volk van God was, terwijl dat er overal dus dan, ja, in Klein-Azië volkeren waren. Maar dit is het volk van God dat God geordineerd heeft om zijn naam te dragen. Het volk van God. En dat volk van God, dat is hier dus dan van een andere taal en een andere natie dan gewoonlijk. Hoewel dat ik dan ook een klein beetje zeg, ze komen uit alle natieën en uit alle talen en volkeren en vormen één volk uit de volkeren. Daar oogt het op. Als hier dus dan daar. Nou, hier staat het dus dan niet, maar hij wil dan geloven dat het David was, dat Calvijn dat zegt. Nou goed, dan zegt, kijk dan, dat is dan het volk dat hier dus dan in dit werelddeel onder de mensenkinderen verkeert. En hier dus als vreemdeling zijn eigen het te gevoelen. En hier weet een bijwoner te zijn. En eigenlijk dan. Ja, ook nog ergens mee zit als het zijn. Want dan gaan ze klagen. Je zit ermee. Psalm 25, die noemt het aan. Ja, eenzaam en ellendig. Eenzaam en ellendig. Of de ellende die drukt me neer. Uitlander dus. Ellendig, uitlander. Weet je het weer? Niet vergeten hoor, het is niet een uitdrukking zomaar. Ellendig, en betekent dus dan uitlander. En dat betekent dus dan, ja, in de zin van buiten God, ellendig. Maar als ik dan niet naar deze zin dan zeg, ellendig, ik ben eenzaam en ellendig. Dat betekent dus dan, ja, ik verlang naar God. Dat betekent dus dan, ik kan niet buiten God. En ik kan in deze wereld niet buiten God. Ik ben ellendig, eenzaam, vreemdeling, verstoten en bedrukt en vervolgd in deze wereld. Dat is dan volkje Gods. Dat volkje Gods is ellendig, is in deze wereld vreemd. Is niet vreemd aan de wereld, want die kent de wereld wel. Maar die is aan de wereld vreemd geworden. Kan niet met de gewoontes meedoen. Net zo goed als de Joden vroeger dan in de diaspora niet aan de gewoontes van de heidenen meededen en hun eigen woord vasthielden, de wetten vasthielden en zo ook dat het volk bleef terwijl dat ze verstrooid zijn geworden. En zo zijn ze eigenlijk dan allemaal verstrooid hier op de wereld, welke van die zwervers en van welke de pelgrims zijn. Nou ja, even. Oh jongens. Ja, dat heet alweer. Maar ze hebben een andere koning, dan gewoonlijk. Natuurlijk eerbiedigen ze de koning. Natuurlijk gaan wij niet tekeer. Ik krijg dan wel brieven kreeg binnen of mails kreeg binnen. Spotten met de koning en de koningin. Er kwam een godvrezende man, een vrouw bij me toen ik pas ging preken. Je had al Blasserdam in de tijd. En die zei tegen mij toen ze de deur uitgaat. En je moet preken, zeg bid ook voor de koningin. Nou is het de koning. En nou zeggen ze, als je nou voor de koningin bidt, dan krijg ik nou niet weten wat je al hoort. Wat een spot. Nou, dan kun je zien dat er in de tijd wel wat veranderd is, maar daar participeren we niet mee. Wij hebben het koningshuis nog lief, daar laat ik dat dan maar eventjes nog gewoon na benadrukken. Maar met de zon dek niks mee. Maar ik kan tegelijk dan zeggen, ook alles weer, want alles wat er een zon is, dat leeft in ons. Dus hoeven nooit iemand, dat maakt mijn eigen wel bestraffen, wanneer ik dus dan begin te zeggen, nou dit deugt niet of dat deugt niet. Ja. Ik deug niet. Deug niet. Wij deugen niet. Nou ja, dan staan we dus dan, jij in een maatschappij die niet deugt, maar dan zegt de Heer dat het deugd is, en dat betekent dus dan christelijke deugd, en dat wij dus dan begrepen worden onder de maatschappij en de heerschappij van koning Jezus. En dat betekent dus dan dat we aan het grote gevaar ontrukt zijn om met die volkeren ten onder te gaan. En dat betekent dus dan dat de Heer ons genadig geweest is en dat hij ons heeft afgezonderd van de rest. Dat betekent dat ik dus dan tot het burgerschap Israël toren en bij de verbonden de belofte. En dat ik dan een inwoner ben van de stad die boven is, het hemelse Jeruzalem. En in dat opzicht ben ik een vreemdeling hier beneden. Maar niet boven. Want boven, daar staat mijn naam geschreven in het boek des levens. En er staat er 287, en daar staat hij in die Godstad opgetekend. En dan wordt hij nooit geschrapt. Als ik dan, en nu iemand die sterft, van mijn lijst heeft af te schrappen, en die dan genoteerd wordt in de burgerlijke maatschappij, als iemand die overleden is en begraven is, zo kun je nooit denken dat hier die kerk in vergetenheid te wezen. Al is het dan toch dan dat ze eenzaam is. Eenzaam en ellendig. Vreemdelingschap en eten. Welke dus dan hoort aan God toe. En welke is van zijn eigendom. En welke hier dus dan vreemdeling dienen te wezen. Nee, vreemdeling is. Nou moet u het maar eens kijken, dienen te wezen of is. Kun je nog zo goed met de wereld mee? Voel je eigen daar nog zo thuis? Heb je daar nog veel vrienden? Ben je nog niet verstoten? Hebben ze je nog niet veracht? Geven ze je nog een goede positie? Zetten ze je nog in de krant? Nou, dan dienen te wezen. Vreemdeling, dan moeten wij dat worden. Ben je verstoten, ben je veracht? Ben je dus dan Christen gelijkvormig en ben je onder zijn manier? Dan moet je het pad van Christus dus ook gaan. En betekent dus dan En dat hij dus dan hier was als een balling. En dat u ook als een balling hier bent. En meneer, hij in die mensencultuur naar boven gegaan is bij zijn vader en zich daarin verblijdt. En dat u dan ook blij bent en dat u het tegen vertrekt en dat u thuis komt. Want je was toch vreemdeling? Dus als dat niet waar is, als dat niet waar is, dient het zo te wezen. En als het waar is, dan is het bij God waar. Dat u vreemdeling bent die beneden en dat u hier op vijandsgrondgebied bent en dat u veel ondervindt, wat u lastig vindt, wat u moeilijk vindt, wat u zwaar vindt, wat u doet klagen en wat u verdrukt en wat je eigenlijk niet prettig vindt en dat je eigenlijk wil dat er dan zal wezen. Nou ja, meesig, waar komt dat dan vandaan? Nou, meesig, dat is de zoon van Jafet. En Jafet, hij was een kind Gods. Een zoon van Noach. En Kedar, dat was de tweede zoon van Ismaël. Geen kind van God. En Mesech en Kedar, dat waren Kedar in de woestijn. En Mesech, dat was in de kop van Klein-Azië, Turkije, aan de Kaspische Zee, de Zwarte Zee. Nou, dan weet u het gelijk. Dat volk, dat is dus dan vreemdeling, woestijn, woestijnreizigers. Zwarte Zee, dat is ook al zo'n beek, zo donker. Is Christus niet door die donkere beek heen gegaan? En deze mensen, die mensen waren zeer, zeer agressief, oorlogzuchtig. Nou, dat kun je het al wel weten. Dat volk heeft te maken met mensen die zeer oorlogzuchtig zijn. Niet vreedzaam, dat kun je bij dat volk wel vinden. Als ik spreek, dan zijn ze aan de oorlog. En ik heb de vrede lief, maar ze krijgen in plaats van vrede haat. Ja. Nou, als ik dan, ik moet het toch een beetje gaan afronden, maar dan dat je toch dan zegt, nou ja, de dichter is helemaal niet in Mesech. En hij is helemaal niet in de tenten van Kedar. Hij is bij die liederen Hamaalot op weg naar Jeruzalem. Het is geestelijk zo. Lichamelijk niet, geestelijk. Dus zoals die dan op zijn plaats is, is het als in Mesech. En voor hem is het de Mesech. En is het zoals dat het in de tenten van Kedar is, maar dat hij dan onder zijn eigen volk zich daar voelt, vreemdeling. Net als dat hij was in Turkije. Nou ja, nou gaan ze op vakantie. Ja, maar je hoorde daar dan eigenlijk een vreemdeling te wezen, in plaats van op vakantie in Turkije. Maar deze man, hij was zo in Kanaan, alsof hij in Turkije was. En hij zegt, in Turkije moet je niet wezen, want daarin ben je vreemdeling. Maar hij zegt, ik ben het ook in Kanaan. En als hij dan gaat verstaan wat de woorden zeggen, dan kun je dus dan zien dat deze mensen, ja, eerder ook christen waren. Laat ik het zo maar zeggen. Want Jafet, dat was toch van een godzalige vader. En hij was toch zelf ook een godvrezende vader. Maar zijn zoon niet. Tjonge, dat kan toch erg gaan toch, hè? Dat je dan zo afzakt. Dat je dan zo afzakt. En Mesech, die kwam toch ook van Abraham, Isaac en Jacob af? Tjonge, jonge, dat is toch erg dat je eerst dus dan christelijk was en nou niet meer? En dat je daar in het huisgezin bent opgegroeid en dat je nou zo aan de oorlog bent tegen dat volk van God? En dat je niks meer van de waarheid moet weten en die nog komt te bestrijden ook? En dat je dan eigenlijk dan niks meer van God moet hebben, maar dat je zo je eigen goden dient? Dat is toch wat? Hoe ver zijn wij in Nederland? Dat is toch wat, dat deze die Godvrezen wel gezien hebben, maar nu islamiet zijn? Godlogenaars, verachters van Christus, praat er niet over, dan ga je hoofd. Vrete, wat een agressiviteit, hè? Je hebt het toch wel gelezen, toch in de krant allemaal. En je hebt misschien die beelden ook wel voorbij zien. Wat een verschrikkelijkheid toch, hè? Dat de mens zo met de mens heeft om te gaan. Allah of God? God? Nou, dan je hoofd eraf. Erg, hè? Ja, die vijandschap zit er diep in. Ze spotten met je. Ze stoten je uit. Ze gooien de kerk uit, het land uit. Ze spugen je uit. Ze spugen je vol. Ze smaden je. Omdat je Gods volk bent. Nou, dan voel je dus dan wel, nou ben ik ook vreemdeling. Zijn echt geen zachte kussentjes, hoor. Het is mee gekruisigd worden, hoor. Je moet maar niet rekenen dat je weg hier makkelijk is op de aarde, hoor. Het wordt wel makkelijk voorgeschreven, maar denk erom dat het door de strijd heen gaat en door dieptes. En dan moet je eens kijken dan aan wat je lijkt. Je zou mee te lijden met je eigen krijgen. Laat ik het maar proberen kort te zeggen. Nou ja, dat gebeurt hier. Wee mij, dat is een uitdrukking van ontzaggelijk groot verdriet. En van een verschrikkelijke diepe smart. Dat wee mij, dat wee mij. Dat betekent dus dat hier alles op zijn kop op te staan. En dat hier alles dat hier van binnen is, dan siddert. En dat hier alles dan niet dan hebt te lijden. En wanneer ik hier dus dan onder die smaad en ook onder die oorlogzucht. En in deze zwarte zee, als een drenkeling lijkt te dobberen. En als je dan kijkt, dan weet je, dat je daar zo een uitgestoten bent. En ze moeten je helemaal niet meer. En ze kijken je niet eens aan. En ze verlaten je. En ze geven je een schop. En ze verstoten je. En ze zijn totaal niet met je eens. En ze moeten je ook niet meer. Verstoten. Eenzaam en ellendig. In Kanaan, onder je eigen volk, in je eigen kerk, in je eigen gemeente, eenzaam en ellendig, genegeerd, veracht, besproken, belasterd, ze kijken je na, omdat jij God vreest. Omdat je niet meedoet met de wereld. Omdat jij de waarheid spreekt. Omdat je de Heere lief hebt. Omdat je de Heere aankleeft. En u zegt met zoveel pijn. Het bedroeft mij zo. Hij doet zo zeer. Hij doet zo pijn. Ik lig eruit. Ik mag niet meer meedoen. De kinderen op school. Alleen, het is toch wat. Het is toch erg als een klein kind. Nou al zo jong geplaagd wordt. Nou zo. En dat ze zulke scherpe woorden toedelen. Dingen van je zeggen die je nooit gezegd hebt. En wat je gezegd hebt verdraaid. En als je eens een keer dan iets zegt, zo vergroot, alsof je opgehangen moet worden. Zo breed uitmeten, weet je wel. Dan zei je hebt eens iets gezegd en je bedoelde het heel anders. Maar Het kwam helemaal zo vergroot over en je gaat helemaal onderuit. En niemand hebt medelijden met je. Zo. De kerk verlaten. De leraars in verachting brengen. De ouderlingen in verachting brengen. Een leugen verzinnen om weg te gaan. Pijn. Niet willen luisteren naar de waarheid. Je eigen waarheid. Je eigen kerkje. Je eigen manier. Waar moet Gods volk en Gods kinderen daaronder lijden? Nu dan nog een poosje. Straks niet meer. Maar je krijgt er dus dan ook wel zo mee te lijden met jezelf. Wat is het toch allemaal moeilijk, dat leven. En sinds dat ik de Heer nabouwde, wat een strijd heb ik toen toch ervaren. En vroeger kon ik nog eens blij wezen in God, maar dat wordt door al die spot en door al die smaad getemperd. Ik weet helemaal niet meer hoe blij moet wezen, wee mij. U hebt toch gezegd dat je als een beker boven de paterbeker zou staan, maar ik lijk hier in die woestijn te verdorven. En ik denk, ik drink van het water des levens, maar ik denk, ik ga er onderdoor. Wee mij, dat ik een vreemdeling ben hier beneden. Nou ja, ik moet stoppen natuurlijk. Maar kijk maar, dat is Gods gewone weg. Zo is dat bij Gods kinderen. Zo is het dan bij dat echte. En zo is dat bij Gods volk. En niet te vergeten, en wel het belangrijkste, zo was het bij Christus. Zijn kerk liep leeg. Zijn smaad was veel groter. Er werd veel meer gespot. En ze zochten leugen, maar dat konden ze dan helemaal echt ook niet vinden, maar daar maakten ze dan maar van. En niet door een paar, maar door iedereen verstoten. Door iedereen veracht, verlaten en ten laatste ook nog van God. Waarom? Omdat u in uw wee mij getroost gaat worden, opgebeurd gaat worden en weer bijgehaald gaat worden. Dat je niet een vreemdeling bent voor God en niet van de hemel, want straks dan juichen de engelen als hij binnenkomt. En de Godzaligen zijn voor altijd en eeuwig blij in de Heer. Maar hier is het vreemdeling zijn, hoor. Denk maar niet dat het anders gaat. Ja, en dan wordt die wee, die bange wee van angst gebed. En dat wordt dan tot vreugd. Kijk, zo gaat het. God weet nog wat van mij. Hij weet alles van mij. En wie mij ook veracht, hij wil me niet verstoten. En wie mij ook beschuldigt, hij heeft het al lang vergeven, joh. Hij heeft het al lang gegeven. Ga maar weg, Satan. Jij bent mijn koning niet meer. Dat was vroeger. Maar nu hoor ik hem toe. Ga maar weg, hoor. Want God zoekt mij op. Ook in de woestijn. En dan was ik op het uiterste einde der aarde. Maar ook in mijn kerk. Ook in mijn kerk. Want David of deze man. Die was gewoon onder de Israëlieten. Maar het was net zoals daar. Wees getroost. Amen. 56 vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Gij wist, dan zal mijn wrevele vijand beven. En als ik roep straks terugwaarts zijn gedreven, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. 56 vers 4. Thank you.
tracht aan uw harten te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.